Gemeente, het is stil rondom het meer van Tiberias. Het meer van Tiberias is in duisternis gehuld. Het is stil in de plaatsjes rondom het meer, ook in Tiberias zelf. Het plaatsje waarnaar het meer genoemd is, het meer dat ook wel het meer van Galilea wordt genoemd. Het is stil en het is donker. De meeste mensen verkeren in een diepe rust. Ja, rondom het meer is het stil, maar op het meer niet. En dat is helemaal niet verwonderlijk, want de nacht is bij uitstek een goede vistijd. En ook vannacht zijn er weer enkele vissersmannen actief. Ophalen. Zo klinkt het over het meer. De nachtelijke stilte wordt verstoord. En zo zijn ze bezig de hele nacht. Het zijn dit keer wel bijzondere vissers. Het zijn volgelingen van Jezus van Nazareth. Simon Petrus heeft het gezegd: ik ga vissen. En zes man sterk is hem gevolgd. Simon Petrus zit in het bootje. Thomas en Nathanael, de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes zijn dat. En nog twee anderen van wie de namen niet worden genoemd. We kennen ze wel. Alsof alles weer opnieuw begint, want zo hebben we ze leren kennen als vissersmannen. Zo heeft Jezus hen ontmoet, zo heeft hij hen geroepen, toegeroepen: volg mij. En ik zal u maken dat u vissers van mensen wordt. Want vissersmensen worden bij Jezus mensenvissers. En nu zitten ze weer in het bootje. Alsof er niets veranderd is. Ophalen. Zo klinkt het opnieuw. Het is niet te geloven, weer een leeg net. Nou, als dat zo doorgaat vannacht, dan wordt het natuurlijk helemaal niets. En we zien het zevental in hun vissersbootje. Ze hebben nog veel moeten leren van hun meester. Zelfs nog na 3 jaar. Die ene les, daar begrepen ze niets van. Dat lijden en sterven van hun meester. Niets dan begrepen. En dat is pijnlijk aan het licht gekomen, want ze zijn hem allemaal verlaten. Aan het kruis hangt hun meester zonder leerlingen. Simon Petrus heeft het nog verloochend: ik ken hem niet. Tot 3 maal toe. Nog veel moeten leren. Niemand van hen heeft ermee gerekend dat deze meester zou opstaan uit de doden. Want zij wisten nog de schrift niet. Zij wisten nog de schrift niet dat hij zou opstaan uit de doden. En we zien ze vissen op het meer van Galilea. Voor sommigen een heel vertrouwd plekje. Voor Simon, voor Johannes en Jacobus. Er is helemaal niets mis bij dat deze mensenvissers nu weer vissersmensen zijn. Integendeel. Ophalen. Ongelooflijk. Hoe zit dat toch? Weer een leeg net. Het komt er gewoon niet van vannacht. Een pijnlijk leeg net en het gaat de hele nacht zo door. Ongelooflijk. In die nacht vingen zij niets. In die nacht, niet in die voornacht. Of in die 2 uur. In die nacht vingen zij niets. Helemaal niets. Ongelooflijk. Het zijn toch niet de eerste, de beste die in die vissersboot zitten, toch? Echte vissersmensen. Ze kunnen nog geen visje vangen. Ongelooflijk. En dan ook wordt de bodem ingeslagen bij iedere blik op het lege net. En definitief verbleekt al hun hoop als de zon opkomt. Dus mensen die ernstig ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, nachten wakker liggen, zien vaak uit naar de eerste zonnestralen. Teken van hoop. De nieuwe dag breekt aan. Het wordt weer licht, gelukkig. Nou, voor een visser is dat juist niet zo. Dat betekent, het is nu over. Het is nu definitief over. De vistijd is nu voorbij. Het is allemaal voor niets geweest in dit geval. Vruchteloze arbeid. En ik denk dat zevental nog eens een blik geworpen heeft op dat pijnlijk lege net. We zien het voor ons. Dat lege net is de stille getuige van die vruchteloze arbeid. Stille getuige. Toch is dat lege net niet de enige stille getuige, gemeente. Want er is nog een stille getuige. Hij staat op de oever. Want er staat iemand naar dit zevental te kijken. Zevental heeft er amper erg in. Of misschien zien ze hem wel, die persoon, dan geven ze hem gewoon weer geen aandacht. Maar deze stille getuige die slaat hun gade. Want hij kent ze wel. Jongens en meisjes, jullie kennen die persoon wel die op de oever staat. Je weet vast wel wie dat is. Wie is dat die op de oever staat? Dat is de opgestane. Dat is de Heer Jezus. Hè? Je zou kunnen zeggen dat is de meester van deze zeven leerlingen van hem. En hij zoekt zijn leerlingen op. Juist na die vruchteloze nacht. Die vruchteloze arbeid. Daar staat hij. Hij ziet ze wel. Hij kent ze wel. Ook vannacht. En opnieuw klinkt er een stem over het meer van Tiberias. Nu geen hard bevel ophalen. Nee, een vriendelijke vraag. Kinderen. Kinderen. Hebben jullie niet enige toespijs? Dat die persoon dat nu net moet vragen. Net na zo'n vruchteloze nacht. Toespijs. Hebben jullie iets voorbij het brood? Hij vraagt naar vis. En die hebben ze niet. Wat een liefdevolle vraag, vindt u niet. Het is wel een pijnlijke vraag, maar wel een liefdevolle vraag. Kinderen. Kinderen. Dat zegt hij tegen zijn leerlingen die nog zoveel moeten leren. Dat zegt hij tegen zijn leerlingen die hem in de steek gelaten hebben. Dat zegt hij tegen zijn leerlingen die het woord van de schrift vergeten hebben dat hij zou opstaan uit de doden. Kinderen, hebben jullie nog enige toespijs? Ja, want hij heeft de zijne lief hoor. Hij heeft de zijne lief. Ook nu, ook in deze nacht, in deze donkere nacht. En de vraag van de stille getuigen klinkt. Over het meer van Tiberias. En hij klinkt in de oren van het zevental in het bootje. En ze weten niet wie het is. Wie vraagt er nu precies om vis? En lege netten spreken boekdelen. Hadden ze die maar. Waarom moet die man er eigenlijk naar vragen? En opnieuw klinkt het over het meer. Nee. Geen vis. Droog brood. Droog brood voor de vissers. Droog brood ook voor de stille getuigen. Er is helemaal niets. Maar de man op het strand laat het er in geen geval bij zitten. Want opnieuw verheft hij zijn stem, een waardevol advies. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip. En jullie zullen vinden. Een vreemde man is dat toch. Alsof hij weet waar de vis zich bevindt. Ervaren vissers krijgen notabene instructies vanaf de kant. En nog wel instructies die tegen alle vistechniek indruisen, want de rechterzijde, het stuurboord, dat is juist de verkeerde zijde. Het net werp je uit aan bakboord aan de linkerzijde. Wat een merkwaardige vistechniek. Maar ja, waarom zouden ze dat bevel niet opvolgen? Waarom zouden ze geen gehoor geven aan het bevel van die man op het strand? Er is toch niks meer te verliezen. En ze geven gehoor aan de opdracht om het net aan de rechterzijde uit te werpen. En maar afwachten. Ophalen. Zo klinkt het opnieuw. En het refrein lijkt terug te keren. Totdat. Ongelooflijk, het net zit boordevol vissen. Het puilt helemaal uit van de vis. Geen leeg net, maar een vol net. En dat juist op het meest ongeschikte moment als de zon opkomt. Aan de verkeerde kant zou je zeggen. Wat een bijzondere vangst zeg. Alsof die persoon op het strand weet waar de vis zich bevindt. Ja, dat weet hij ook. Dat weet hij ook. Dat weet hij als geen ander, want al die vissen zijn van hem. Al de vissen zijn van hem en op zijn bevel zwemmen ze het net in en eerder niet. Op zijn bevel alleen. Hij kent het wel. Bijzonder. Wie is dat toch? Die man op het strand. En opeens gaat bij één vissersman het licht op. Nu weet ik wie het is, denkt hij. Dat is mijn Heere. Dat is Jezus. Dat is mijn meester. Het is Johannes de discipel die Jezus lief had. En hij stoot Simon Petrus aan en hij zegt het tegen Simon Petrus. Die man daar op het strand, dat is de Heere. Dat is de opgestane, dat is onze meester. En voordat Petrus het tot zich door laat dringen, gaat hij het bootje uit. En rent hij naar zijn meester toe. En dan schrijft Johannes dat Petrus naakt was. Maar dat betekent dat hij alleen zijn visserstenue aan heeft en verder geen andere kleren, zijn opperkleed. En dat opperkleed dat knoopt hij vast, zodat hij ongehinderd door het water naar zijn meester kan gaan. Wat een prachtig gezicht vindt hij nou ook niet. Simon Petrus die door de golven heen het strand op rent naar zijn meester. Uitgerekend Simon Petrus, die zijn meester verloochend heeft. Simon Petrus die ook gevlucht is bij Jezus vandaan. En ook voor Simon Petrus is het heel wat geweest. Zo'n uitpuilend net. Wat denkt u? Simon Petrus is een ervaren vissersman. Dan blijf je toch bij die boot. Met dat net, met dat uitpuilende net. Maar wat doet Simon Petrus? Hij ziet zijn meester. En hij vergeet alles. Met Paulus te zeggen, hij acht alles schade en drek. En hij gaat naar zijn meester toe. Prachtig. Wat een liefde is er in Simons hart. Voor zijn meester. We zien hem gaan. En de andere zes komen inmiddels ook aan land. Ze ontfermen zich over de opbrengst en ze slepen het net mee. Wat een bijzondere opbrengst. De opbrengst is te groot voor het net. Het puilt uit aan alle kanten. Te groot voor het vissersbootje. En zo zijn de zeven discipelen weer bij hun meester. Daar staat hij. Hebt u nog enige toespijs? Aanvankelijk hadden ze die niet en nu wel. En wat blijkt nu? Jezus heeft die toespijs helemaal niet nodig. Want hij heeft al gezorgd voor vis en brood op het strand. Die vraag naar enige toespijs heeft blijkbaar een heel andere bedoeling. En toch moeten ze die gevangen vis gaan halen, want Jezus zegt, brengt van de vissen die jullie nu gevangen hebben. En Simon Petrus gaat weer terug. Hij trekt het scheepje het land op en haalt de gevangen vis, 153 stuks, naar Jezus toe. Legt de visvangst bij Jezus neer. Hun visvangst, eigenlijk Jezus' visvangst. Jezus nodigt hen uit om het middagmaal te houden. Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En tijdens die maaltijd dringt het tot hen allen door. Het is de Heere. Dat is de Heere, zo is Hij alleen. Maar dat besef dat, ja, dat heeft nog wel wat moeite. Dat gaat nog wel wat met wat moeite gepaard. Het is de Heere, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? De kennis van hun meester, die wil maar niet zo doordringen. We kunnen het lezen in het gedeelte. Jezus is zo anders dan zij. Ja, Hij is de dood doorgegaan. Dat maakt het grote verschil. Hij is als de opgestane in hun midden. En dat opstandingsgeloof, dat is nog als een klein plantje dat nog de nodige groei moet hebben in het leven van de discipelen. Toch beleiden ze het allemaal. Het is de Heere. Het is de Kyrios. Het is de machtige en de krachtige. Dat heeft hij wel betoond. Dat heeft hij wel betoond. Dat hij alle macht heeft en dat hij de kracht heeft. En dan zijn we geneigd te denken dat hij dat nou juist betoont in dat grote net met die 153 vissen. Dat is waar. Betoont hij dat het zijn macht is en zijn kracht is. Maar niet voor niets schrijft Johannes in vers 1. Jezus openbaarde zich aldus. Aldus. Dus de hele geschiedenis is één openbaring van Jezus. Jezus openbaart zich dus ook in dat lege net. Zij alle vissen tegenhoudt, zodat er geen eentje het net inzwemt. Door de kracht van zijn opstanding houdt hij ze tegen. Hij is een machtige Heere. Ze hebben een machtige meester. Jezus maakt zich bekend. Wat hebben ze die kennis nodig? Paulus weet daarvan mee te spreken. We hebben het gelezen. Hij heeft Jezus ontmoet op die weg naar Damascus. Ik ben Jezus. En zijn leven is radicaal omgedraaid door de kracht van Christus' opstanding. En wat schrijft hij? Het einde van zijn leven in de gevangenis. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Hij kent hem wel, maar die kennis die moet telkens weer opnieuw doorleefd worden. Hij moet zijn meester telkens weer opnieuw leren kennen. En dat moeten ook dit zevental op het strand. Daarom zoekt Jezus de zijnen opnieuw op. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Want die wil Jezus zo graag leren kennen. En zo mogen de zijnen zijn opstandingskracht proefondervindelijk leren kennen. Want Jezus zegt het tegen hen. Komt herwaarts en houdt het middagmaal. Mogen ze hem proefondervindelijk leren kennen. Wat is die kennis nodig? Die kennis van de opgestane en zijn kracht. Want dit zevental zal de wereld in moeten. Het heeft tot hen geklonken. Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik ook u. Straks gaat hun meester terug naar de Vader. En zal hij de geest uitstorten op alle vlees. En zal het evangelie de wereld ingaan. En daar wil hij mensen voor gebruiken. Ook dit zevental. Want ze moeten mensen gaan vangen. Wat heb je dan die kennis nodig van je meester? En zijn opstandingskracht, anders is het onbegonnen werk. En dat weet Jezus wel. Want hij kent zijn volgelingen wel en hij maakt hen er klaar voor. Juist in deze nacht. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Kennis van Christus en zijn opstanding. Wat is dat voor kennis? Dat is geen kennis zoals je kennis hebt van je theorie. Voor je rijbewijs bijvoorbeeld. Op een zekere dag moet je examen doen en je hebt het gehaald. Theorieën, dan kan je je praktijk aan gaan vragen. Dat geldt niet voor de kennis aan Christus en zijn opstanding. Dat is geen gepasseerd station. Iemand heeft dus gezegd, op Christus ben je nooit uitgestudeerd. En dat is waar. Iedere dag opnieuw in de verborgen omgang mag je zijn aangezicht zoeken. Het is net als in een huwelijk. In een goed huwelijk zijn man en vrouw na jaren niet op elkaar uitgekeken. Zo is het ook in de verborgen omgang met Christus. Toch, Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. En zo komt Jezus ook deze ochtend in ons midden. Hij staat niet op de oever, maar hij staat in ons midden door woord en geest. En ik mag het u verkondigen, het is de Heere die zijn gemeente opzoekt. En u mag elkaar opwekken, zoals Johannes Simon Petrus opwekt. Het is de Heere, de machtige Kyrios. Die opgestaan is, in zijn opstandingskracht komt hij tot ons. Ziet u hem staan, gemeente? Hij maakt zich bekend. Hij wil zich leren kennen. Want die kennis aan hem is geen gepasteerd station. Hij wil het proefondervindelijk leren kennen. Hij komt niet met een net vol met vissen, hij komt met een Bijbel vol beloften. Met alle eerbied gesproken, die Bijbel die puilt uit van zijn beloften. Ik zal. En alle grond is er toch gelegen om te geloven in zijn woorden. Want hij heeft de dood verslagen. Zijn woord heeft het laatste woord. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Hij komt ook deze ochtend uit louter genade. Kent u die stem, gemeente? Ken jij die stem? Die stem van de meester. Die ontdekkende stem heb je niet enige toespijs. Maar ook die liefdevolle stem, kinderen. Mijn kind, zo klinkt zijn stem ook deze ochtend. Toen die levensstem gehoord als Paulus op de weg naar Damascus, ik ben Jezus. Tijdens de prediking van het woord, in de verborgen omgang, als je je Bijbeltje leest. Die zegt misschien, ja, ik heb die stem wel gehoord, maar ik ben er nog lang niet. Weet u wie dat ook zegt? Paulus. Hij heeft die stem als geen ander gehoord. Op de weg naar Damascus, maar hij is er nog lang niet. Hij is aan het strijden. Ziet u hem strijden in Filippenzen 3? Het is een zware strijd. Strijd tegen hemzelf. Maar hij heeft een heerlijk doel voor ogen. En als hij nou maar dat doel voor ogen houdt, dan gaat het goed. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Daar moet hij het van hebben. Daar moet u het toch ook van hebben en jij. Kracht om staande te blijven in de verzoekingen. Kracht om je taak te doen die God je opdraagt. Iedere dag weer opnieuw beginnen bij hem. Verborgen omgang, dat is nodig. Dat roept om stille tijd. Is jouw stille tijd de rode draad van je leven? Er is een meester vanochtend die zijn krachten kwijt wil. Kan die zo kwijt? Aan u en aan jou. Mag hij uw gevouwen handen zien. Gebogen over het woord van God. Zo wil hij tot de zijne spreken. Wil hij gemeenschap oefenen. Toen en nu. Hebt gij mij lief, zo zal het klinken. Straks ook bij het meer van Tiberias tot Simon Petrus. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Toen en nu, want ook vandaag hebben zijn volgelingen een taak in deze wereld. Zijn ze geroepen om te getuigen? Ja, niet van zichzelf. Hoe zouden ze? Getuigen van hun meester, die is opgestaan uit de doden. Is dat nou niet een woord wat de wereld horen moet? Ja toch? Daarom zoekt Jezus hen op. En doet hij zijn stem horen, ook vandaag. Jezus in ons midden, want de gemeente is ook vandaag een gezonde gemeente. Jezus staat in het midden van zijn gemeente. En hij ziet ons allemaal, hij ziet ook jullie. Deze meester zoekt nog mensen in zijn dienst. Heb je daar wel eens over nagedacht? Om hem te dienen, er zijn zoveel mensen nodig op het zendingsveld. Je hoeft niet te gaan in eigen kracht. Dat zie je wel bij die vissersmannen. Dan wordt het niks. Maar hij wil zijn krachten aan je kwijt. Hij is op zoek. En zijn ogen gaan ook vanochtend over de gemeente. Moet dan iedereen de zending in? Vraagt u. Nee. Het zendingsterrein ligt om de hoek. Dat weet u wel hier in Rotterdam. De straat waarin je woont. De klas waarin je zit. De kantoorplek waar u werkt. Dat gezin misschien waar je deel van uitmaakt. Ga dan heen, heeft Jezus gezegd. Onderwijst al de volken. En dat zegt hij ook vandaag. Maakt al de volken tot mijn discipelen, zo staat er letterlijk. Want die discipelkring, die kan nog wel worden uitgebreid. Op sommige scholen is een leerlingenstop, dat er te veel leerlingen zijn. Dat zal bij deze meester nooit zo zijn. Op de school van de navolging kunnen oneindig veel leerlingen terecht. De school met die goede, gunnende meester. Gaat heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Is dat ook niet het grote doel van alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden? Onder kinderen, onder jongeren, onder het geheel van de gemeente, onder de ouderen, onder het evangelisatiewerk. Er is een meester die zo liefst zoveel mogelijk leerlingen nodig heeft. En voor dat werk wil hij mensen gebruiken. Simon Petrus, Jacobus en Johannes en de andere vier willen u en jou gebruiken, ook vandaag. Daarom komt hij vanochtend tot ons. Want het grote gevaar is om aan het werk te gaan in eigen kracht. En dan trap je deze meester bovenop zijn liefdeshart. Want dan doe je namelijk alsof hij niet is opgestaan uit de doden. Dan doe je alsof hij krachteloos in het graf ligt. Jezus leeft. Dat maakt hij bekend. Ik leef en gij zult leven. Je mag hem dienen. In zijn dienst. Met al je kwaliteiten. Met al je talenten. Met al je gaven. Maar verwacht het er niet van. Dan heb je geen behoefte meer. Aan de kracht van Christus. Dan zie je Jezus niet meer staan. Aan de oever van je leven. Want zonder hem kunnen we niets doen. Dat denken we wel. Zonder hem dat we zoveel kunnen bereiken. Maar Johannes die heeft het al geschreven. In hoofdstuk 15. Jezus zegt het. Zonder mij kun je niets doen. Helemaal niets. En alles wat je zonder mij doet, dat is ook helemaal niets. We kunnen geen mens bekeren. kunnen niemand tot geloof brengen, ook niet met die gespreksgaven, ook niet met dat talent om om te gaan met kinderen, ook niet met de meest heldere en uitgewerkte evangelisatiefolder. Zonder mij kunt ge niets doen. Dat hebben die discipelen wel geleerd. Ja, dat hebben ze steeds weer moeten leren. Daarom is Jezus verschenen in hun leven. Opdat ze het niet zouden verwachten van hun talenten. Opdat ze het zouden verwachten van Jezus alleen. Moeilijke les vindt u ook niet. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat dringt niet zomaar door in een mens. Op de school van Jezus wordt ze een wonderlijk vak gegeven. De verachting van je eigen kracht. En dat is een harde les. Dat is een les die tegen je hele mens zijn indruist. Toch? Maar wat is het nou hoogmoedig, vindt u ook niet, om nou helemaal te gaan vanuit onze eigen prestaties en van onze eigen krachten en zo deze krachten in te wisselen voor de opstandingskracht van Christus, alsof ons werk en het zijne uitwisselbaar zijn. Dat mag toch nooit gebeuren? Daarom dat lege net. Daarom die pijnlijke vraag. Heb je nog enige toespijs? En in de vraag kun je het antwoord eigenlijk al horen. Nee. En dat wil hij ook vanochtend horen. Nee, Heer. Zeker, Heer, ik mag u danken voor al mijn talenten die u me gegeven hebt. Maar het is helemaal niets vergeleken met uw kracht. Met uw opstandingskracht. Jezus is alleen opgestaan uit de doden. Hij alleen is de Kyrios. Hij alleen regeert. Hebben jullie nog enige toespijs? Nee, heren. Ik heb helemaal niets. En dat geeft niet. Die vraag stuurt Jezus hen niet met ontslag. Ook vanochtend niet. Misschien moet u ook wel nee zeggen. Dat hoort hij zo graag, gemeente. Want hij heeft alles. Hij heeft echt alles. Hij is opgestaan uit de doden en hij leeft ook vandaag. En hij wil het u leren. Die grondregel van het koninkrijk van God. Mijn kracht, mijn opstandingskracht wordt in je zwakheid volbracht. Dat is vernederend, maar is dat nou ook niet bemoedigend? Juist in de maatschappij waar je jezelf moet bewijzen. Wanneer van alles en nog wat van je wordt verwacht met alle gevolgen van dien. Het is bij Jezus Christus net andersom. Hij is zo'n goede meester. Hij geeft zijn leven voor de zijne en je hoeft je niet te bewijzen. Je hoeft je niet te presteren, je hoeft geen diploma's te laten zien. Hij wil één ding zien. Een leeg net. Lege handen. Heren, hier ben ik. Ik kan zonder u niets beginnen, heren. Dat hoeft ook niet. Want ik wil met je gaan. Afhankelijkheid van hem in je zwakheid en je gebrek. Hij wil zijn krachten kwijt. Die kan hij alleen maar kwijt. In lege handen. Wat een gunnende en gulle meester. U zegt, ja, maar ik zit toch met die zwakheid. Ik zit met die zwakheid in te getuigen. Die schroom, dat kleine geloof van mij, dat geringe geduld, die negatieve karaktertrek, mijn zwakke voorbeeld voor mijn gezin. Ja, het is net hoe u bekijkt. Want Christus' kracht wordt in zwakheid volbracht. Misschien wil hij die zwakheid van u wel gebruiken om u klein te houden. Om jou klein te houden, om uit de opstandingskracht van Christus te zijn aangewezen, om daaruit te leven. Weet u wie de beste leerlingen van Jezus zijn? Dat zijn zij die het hoogste van hem opgeven. Dat zijn zij die de weg weten als geen ander naar die krachtcentrale van koning Jezus. Met eerbied gesproken. En daar dagelijks te vinden zijn als een bedelaar aan de troon van de genade. Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Om zo tegen de ander te zeggen waar de krachten te vinden zijn. Moet je horen. Het is de Heere. Je kunt bij hem terecht. Hij weet raad met je leven. Hoe radeloos het er ook aan toe ligt. Want hij is opgestaan uit de doden. Je mag werk doen in de gemeente misschien. U, jij. Misschien vraag je het wel af aan het einde van het seizoen. Waar doe ik het voor? Gemeente, staat iemand op de oever vanochtend. Ziet u hem? Hij staat in het midden. In woord en geest. U mag het doen voor hem. Zou je het voor hem niet willen doen? Want wie het van hem verwacht, hoe dan ook, die komt nooit beschaamd uit. Heb je het wel eens ervaren? Die verwondering uitgesproken, het is de Heere. Na een huisbezoek, als je het tegenop gezien hebt. Na dat moeizame evangelisatiegesprek, deur na deur is dichtgegaan en naderhand hoor je het. Je weet het is de Heere. Als je de interviews leest met de mensen die in behandeling zijn bij Stichting De Hoop. Als je hoort dat Satans werk verbroken wordt. Als mensen tot verandering komen, eerst zo oppervlakkig, maar nu met het hele hart betrokken op de dienst van God. Als je mensen ziet staan in een kerk die het ja-woord uitspreken, alles gedaan wat God verboden heeft misschien. En toch, ja Heere, ik zal u volgen. En achter hen zien wij Jezus staan. Ziet u hem? Het is de Heere. Hij staat in zijn gemeente en hij zal er staan tot op de jongste dag. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. En alle werk dat in zijn kracht gedaan is, hoort u dat? Alle werk, dat zal niet leeg zijn. Dat zal niet ijdel zijn. Zelfs al zie je alleen maar een leeg net. Want Paulus die heeft het gezegd. Indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking ijdel, leeg. Zonder inhoud en ijdel, leeg is uw geloof. Maar nu zegt hij, Christus is opgewekt uit de doden. En hij verkondigt het ons namens zijn zender. En hoor dan in zijn naam de bemoediging. Zij dan altijd standvastig, onbeweeglijk, overvloedig in het werk van de Heere. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in hem. Amen.